Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Het moment is aangebroken. Olaf Mol en Jack Ploy vliegen vanavond naar Australië en alle teams staan daar in de startblokken. Officieel nog 5 dagen tot de start van de Grote Prijs van Melbourne en er is weer van alles aan de hand. Ruim een half uur praten we over alles dat ons bezighoudt in de Formule 1. Welkom bij de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Mijn naam is Jeroen van Inkel en vanuit de Harbour Club in Vinkeveen is dit Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Vrienden, welkom. We hebben een paar gasten hier aan tafel zitten. Ik begin met voor te stellen Umberto Tan.
Hey, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen.
Ja, welkom, welkom, welkom. Dat is altijd een beetje vaag met een podcast. Hè, ja, wanneer
je
mag, het,
dat is het mooie, je kan luisteren wanneer je wil.
Dat is het grote voordeel. En het is ook altijd heel grappig. We krijgen aan het einde van de show hapjes. Dat is heel leuk als je dat 's ochtends in je auto luistert. Dat je dan mensen hoort die allerlei lekkere hapjes...
Vette happen
bezig zijn. Ja, Umberto is natuurlijk radio-tv-presentator. Tegenwoordig ook fotograaf. Perfecte plaatje heb je natuurlijk gedaan. Ja, dat. Ja. En je was ook laatst in Afrika voor het maken van allerlei foto's ook daar.
Ja, ik was in Kenia onder andere om... Ja, dat is een heel ander onderwerp, maar dat ging over vrouwenbesnijdenis.
Oeh, dat is
nogal pijnlijk, zeg maar.
Ja, dat is heel...
Maar er is een groep vrouwen en mannen ook trouwens die er tegen strijden. En... die ervoor zorgen dat er nu al 17.000 meisjes niet besneden zijn. En dat ging ik fotograferen. Niet alle 17.000 hoor, maar...
Nee, maar je hebt iets kunnen betekenen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis.
Dat mag je hopen. Ja. Amref Flying Doctors gaat daar iets mee doen met die foto's.
Ja. Je hebt afgelopen week heb je Lewis Hamilton gesproken. Ja. Wat heeft hij jou allemaal verteld?
Nou, het mooie is, Lewis Hamilton heb ik in 2010 voor het eerst ontmoet en gesproken. Toen was hij in Nederland, toen nog met Vodafone. En dan was hij op een landingsbaan van Schiphol kwam hij toen. En dat was een kort interview. En nu 10 jaar later was het voor Tommy Hilfiger dat hij hier was in de Bijenkorf.
Okay.
Het was een gesprek van ongeveer een half uur met ik denk 300 fans ongeveer. En vooraf zeiden de organisatoren al van... Lewis is echt de meest relaxe coureur die je maar kan hebben. Want de organisatie om hem heen is vaak veel strenger dan hij zelf. Dus waarschijnlijk, we hebben 20 minuten, maar dat worden er meer. Dat was ook zo. Waarschijnlijk willen we alleen X, maar vindt hij X, Y en Z ook goed. En dat was ook zo. Want na afloop van het gesprek wilde hij ook nog een gesprek met de fans zelf. Wat helemaal niet was afgesproken.
Okay.
Maar dat vond hij gewoon mooi.
Oh, relax,
en wat ik niet wist van Lewis Hamilton, wat hij vertelde onder andere... is dat hij een legacy in zijn hoofd heeft. Kijk, iedere coureur wil iets nalaten wanneer hij gestopt is met racen. En hij zei heel mooi dat, dat zijn legacy, wat hem betreft, moet worden... meer diversiteit in Formule 1.
Dat is ook wel nodig eigenlijk. Ja.
Nou ja, hij zegt hij vindt het storend dat hij altijd, al die jaren... dat hij een van de weinige
donkere coureurs
is. Überhaupt, hij zegt niet eens coureurs, maar ook gewoon medewerkers. Hij zegt bij Mercedes werken 1500 man, waarvan er ongeveer 3 niet wit zijn.
Ja.
Hij zegt, dat vind ik niet oké. Dus hij vindt dat kennelijk belangrijk.
Speelt hij daar ook een bepaalde rol in?
Ja,
doet hij daar iets
hij
mee?
Benoemt het.
Ja.
Hij kaart het dus aan bij de leiding. Hij zegt het op zo'n podium. Hij herhaalt het iedere keer. En hij wil gewoon dat zijn legacy wordt.
Okay.
En zegt, Senna had een bepaalde ambitie. Niki Lauda had veiligheid bijvoorbeeld als ambitie in zijn portefeuille. Hij zegt, wat Niki Lauda voor veiligheid heeft gedaan... dat wil ik zijn voor diversiteit.
Ah, nice. Goeie gesprekken met hem gehad.
Ja.
Leuk dat je er bent. Andere gast die we ook hier aan tafel hebben is Hans van der Klis. Hans, goedemiddag.
Goedemiddag, Jeroen.
Ja, Hans is schrijver, redacteur en journalist. Je schreef met Rick Winkelman het boek Formule 1 2020, terug in Zandvoort. En dwars door de Tarzanbocht met de 15 Nederlandse Formule 1 coureurs daarin. Zullen we eens even samen doorlopen? Ben Pon.
Ja.
Michel Bleekemolen.
Michel Bleekemolen, 2, ja.
Jan Lammers. Guido van der Garde, ik heb het hier staan hoor. Het is heel makkelijk, Robert Doornbos.
Ja.
Max Verstappen natuurlijk. En dan helemaal aan het begin, Jan Flinterman en Dries van der Lof. Daar had ik nog nooit van gehoord.
Hoeveel kende jij er van de 15?
Eigenlijk die ik als eerste opnoemde, die kende ik. Ja, die laatste twee kende ik niet.
Ik kwam niet verder dan 8.
8, oké. Okay.
Het was de eerste officiële Grand Prix van Nederland die meetelde voor het wereldkampioenschap. Dat er 2 Nederlanders aan de, aan de start werden gebracht. En dat waren Jan Flinterman, oud-RAF-piloot.
Oh.
Die ook de snelheidsrecords met de Gloster Meteor, als ik me goed herinner, heeft gevestigd boven Schiermonnikoog. Dat is een hele beroemde militair uit die tijd.
En iemand met een grote voorliefde voor snelheid, zo duidelijk absoluut. Is dat wel.
Ja, en Dries van der Lof was bekende industrieel die ook veel heeft gereden en tot diep in de jaren 80 actief was op Zandvoort.
Oké, en wat voor auto's reden die gasten dan?
Ja, met een HWM Alta.
Oh ja.
Dries van der Lof.
Het zegt maar niks.
En voor Jan Flinterman werd een plekje gehuurd bij een Maserati-team destijds.
Oké. Ja. Dat is wel dat is lang geleden.
Ja, precies. Hadden die mannen talent of hadden ze geld?
Nee.
Ja, goeie vraag.
Dat werd echt betaald destijds door de knak. En zij hoefde zelf niks mee te brengen.
Wauw, dat vandaag de dag nog steeds maar zo voor sommige coureurs. Hè?
Precies.
Betaald worden door de knak.
Ja, als je ziet inderdaad, als je kijkt naar Robert Doornbos, Christian Albers, al die coureurs die misschien wat minder talent hebben dan Max Verstappen, dan zie je inderdaad dat het altijd over geld gaat.
Ja, de beginfase is moeilijk om als coureur je geld te vinden.
Ja.
Dat is een ding wat zeker is.
Maar Max Verstappen is toch veruit de meest getalenteerde van al die 15?
Ja, de twijfel ik
geen seconde aan. Wie komt het dichtst in de buurt van Max?
Ik denk Jos en Jan Lammers. Ja,
okay. Ja, ik heb Jos altijd een wereldkampioen in de basis gevonden.
Ja.
Ja, hij heeft alleen de pech gehad dat hij bij Michael Schumacher in het team zat. Die had zo'n aanvijkelde auto. En dat was totaal niet een auto geschikt voor Jos. Dat zag je ook. Hij vloog er aan alle kanten af. Maar goed, we dwalen een beetje af.
Ja.
Andere gast die hier nog bij ons is Meindert van Buren. Meindert, goedemiddag.
Ja, dankjewel.
Coureur ben je. 95 ben je geboren. Je begon op 9-jarige leeftijd. Lekker jong met karten natuurlijk. Daarna reed Formule Renault 2.0. Auto GP, Formule Renault 3.5 series en GP2.
Ja, exact. Ik was een klein jongetje. Toen kreeg ik een katje van mijn vader. En hij zei tot op de dag van vandaag is dat zijn grootste fout. Want zoals de heer hier aan tafel al aankaart. Autosport heeft met geld te maken. Dus mijn vader zei ja. Daar ben ik ook in getuimeld. Dat was mijn allergrootste fout. Maar wel, het heeft me wel gemaakt tot wat ik nu ben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer heel erg mooi.
Ja.
En autosport zit in hart en nieren en stroomt door mijn hele bloed heen. Dus leuk om hier aan tafel te zitten.
Je vader race ook, hè? Dat is, wat heeft hij allemaal gedaan in het verleden?
Ja, hij is 1995 heeft hij zijn racelicentie gehaald. Begonnen van zijn vader. Mijn van Buren senior, mocht hij nooit karten. En toen had hij zoiets van, als ik het kan betalen, dan ga ik het doen. Dus toen is hij begonnen. En toen kreeg hij een zoon. En toen was het eigenlijk heel makkelijk. Die krijgt ook een katje.
Ja, precies. Dat was een kleine stap inderdaad. Nou, allemaal van harte welkom, vrienden, in Formule 1 aan tafel. En voordat er ook maar 1 meter is geraced in de Formule 1, staat er al van alles op zijn kop. Hè? 7 teams komen in opstand tegen de FIA in verband met de geheime schikking met Ferrari. Hans, ik begin eventjes bij jou. Is dat een beetje, zeg maar, powerplay van Ferrari, omdat ze zo machtig zijn? Omdat men niet wil dat ze de Formule 1 zouden verlaten, dat ze dit zouden hebben kunnen regelen met de FIA?
Ja, het is moeilijk te zeggen. Het lijkt er ook op alsof de FIA net de vinger niet kan krijgen op wat er nou precies illegaal was aan dat benzine toevoersysteem waar het dan om gaat.
Ja.
Dus ze hebben het gevoel dat er iets mis is. Ze kunnen waarschijnlijk ook aantonen, het klopt net niet.
Nee.
Maar wat precies, dat is het probleem.
Dus... Maar wat weet Max dan meer dan de FIA? Want Max zei het een half jaar geleden al.
Ja, dat is de vraag. Ik bedoel, de reglementen zijn natuurlijk zo ingewikkeld. Dat zie je nu ook weer bij het DAS-stuursysteem van Mercedes.
Van Mercedes.
Ja, dat het gewoon moeilijk is om precies de vinger op te leggen waar het illegaal is. Dus ik vermoed dat het daar het probleem ook zit.
Juist.
Maar als dat zo zou zijn, hè, dan snap ik niet dat je überhaupt dan een straf oplegt. Want je bent of zwanger of niet.
Ja,
maar... je hebt of de regels overtreden of niet.
Ja.
En het moment dat zij concluderen dat Ferrari de regels heeft overtreden, volgens mij moeten er dan 2 dingen volgen. 1, wat is er dan precies verkeerd gegaan?
Ja.
En 2, wat zijn de strafmaatregelen die daartegen worden getroffen? Maar wat nu gebeurt is dat er alleen strafmaatregelen zijn. En vervolgens moet de rest van de wereld gissen naar het waarom.
Ja.
En
ja.
Dus krijg je speculaties. En dus krijg je dat je een niet een level playing field hebt. Dus dat je niet alle teams worden hetzelfde behandeld. Niet gelijke gevallen worden gelijk behandeld. En dus zou ik als concurrent ook denken, ja, weet je wat, Via, jullie hebben een deal gesloten gewoon met Ferrari. Ik weet niet wie heeft betaald. Maar er is hier iemand betaald waardoor dit onder de pet wordt gehouden. Een soort van voor de bühne wordt er een straf uitgesproken. En voor de rest moeten we doen alsof er niks gebeurd is. En dat is gewoon raar.
Ja, maar er is natuurlijk niet echt een straf uitgedeeld.
Nee, en wat ze hebben met elkaar afgesproken, dat is, ja, het is in het geheim
Ja, een schikking suggereert dat je in ieder geval iets moet doen.
Ja.
Een betaling of, iets van een straf. Dus ik speculeer ook op een betaling, maar ik weet het niet. Maar een schikking is dus, er is wel iets afgesproken.
Ja, ik heb het een beetje, daarom zei ik, is het powerplay van Ferrari, omdat ze natuurlijk heel machtig zijn, want ze willen niet dat Ferrari uit de Formule 1 gaat, want anders krijg je natuurlijk dat een belangrijke speler weg is. Meindert, wat denk jij daarover?
Ja, kijk, het is natuurlijk een heel interessante kwestie. Waarom is, kijk, er is een boete uitgedeeld. Hè? Dus je hebt iets fout gedaan. Alleen, hoe staat het beschreven in het reglement? Hoe interpreteer je dat? Dat is de vraag. En het zou wel van de FIA in ieder geval duidelijkheid scheppen. Van, joh, geef duidelijkheid naar alle teams toe. Wat is hier gaande?
Precies.
Wat is er precies gebeurd? En waarom schrijven we die boete uit?
Maar het past toch helemaal niet in de cultuur van Formule 1 ook? Dat is juist transparant en open. Over alle gegevens. Wat heb je gebruikt? Je band, et cetera. En dan hier wordt ineens schimmig over gedaan.
Ja, dat kan je natuurlijk zeggen. Maar uiteindelijk is Ferrari is natuurlijk een apart deel. Want waarom zou Ferrari ook meer geld krijgen uit de tv-pot dan andere teams? Ik bedoel, ze zijn geen wereldkampioen, maar ze krijgen nog steeds ietsje meer dan Mercedes uitgekeerd. Of Red Bull. Dat blijft natuurlijk een rare kwestie. Waarom zou je dat anders doen? Nou kan je natuurlijk een hele harde kwestie zeggen van Ferrari, ja, anders stappen ze uit de Formule 1. Maar uiteindelijk blijft Ferrari Formule 1, want ze zijn straatauto's gaan bouwen om de Formule 1 te bekostigen. Dus ja, dat kan, je kan als FIA zijnde ook een keer een grote gok nemen. Van, joh, we brengen dit een keer naar buiten en we zetten Ferrari's onder druk.
Ja,
het is wel een behoorlijk stevige kwestie. Want voormalig Formule 1 coureur Timo Klok. Hij doet ook voor de Duitse TV doet hij commentaar. Hij is ook expert. Die heeft gezegd dat dit Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, dat het wel eens de kop zou kunnen kosten.
Dat zou misschien wel, kijk, uiteindelijk is het.
Er moet natuurlijk iemand voor verantwoordelijk gehouden worden. Hè? Er moet iemand voor vallen.
Maar op dit moment vind ik dan nog steeds het feit bij de FIA liggen. De FIA moet gewoon open in eerlijkheid zijn van, joh, wij hebben een boete uitgeschreven en waarom is die boete daar? Ferrari kan daar niks aan doen. Kijk, ze hebben iets geprobeerd. Het zit natuurlijk in alle culturen van de Formule 1. Dat ontwikkelen is iets wat bij Formule 1 hoort.
Ja, natuurlijk. Je moet dingen proberen.
Ja, je probeert de grenzen op te zoeken.
Ja, innoveren, dat is duidelijk.
Ja. Dus ik denk dat echt de Formule 1, de FIA, daar de schuldige op dit moment in is. Geef open en eerlijkheid over die zaak. Wat is er precies gaande? Kijk, dat Ferrari de grens opzoekt, dat lijkt me logisch. Want dat doen we dat doen andere teams ook. Want Mercedes werd ook nog eind vorig jaar beschuldigd dat ze ongeveer hetzelfde hadden, maar wel binnen de regels bleven. En ja, dan zeg ik toch wel, FIA, geef openheid en eerlijkheid. Dan weten andere teams ook waar ze staan.
Ja. Dan eventjes de Grand Prix van Bahrein. Want dat wordt een hele bijzondere. Er was eerst in de media dat hij helemaal zonder publiek gehouden zou worden. Ik las nu een kleine nuance. Dat ze gewoon minder kaarten gaan verkopen. Zodat er meer ruimte tussen de mensen kan blijven. Zodat ze niet elkaar onderspeekselen, zal ik maar zeggen. Want,
ik zit ook een beetje verder van...
Ik heb even een thermometer eventueel bij me in mijn tas zitten, hoor. Om te kunnen controleren. Maar
het raakt me niet aan.
Nee. Ja. Maar het zou zoiets kunnen, Umberto. Zo'n race zonder... zonder publiek.
Ja, dat kan. Het is minder leuk, maar het kan wel. Kijk, die financiële belangen zijn het belangrijkste. En dan is tv belangrijker dan betalend publiek. Kijk, uiteindelijk red je het niet zonder betalend publiek. Maar als er gevaar dreigt voor de hele Formule 1. Want stel dat Ferrari niet had mogen vertrekken naar Australië. Dan ging de hele Grand Prix van Australië dood. En vandaag toevallig het bericht dat in Italië op één dag 133 mensen zijn overleden aan gevolg van coronavirus. Dus met name in Italië is er een probleem.
Ja.
Dus met Ferrari is er een probleem. Dus als die niet mochten gaan, maar ze mogen gaan. Dus daar is geen probleem. Kijk, en dan heb je een aantal fases, denk ik. En de eerste fase is met publiek, maar dan verder van elkaar. Dat doen zij dus. Zonder publiek. Want dan heb je tv nog. Dus,
ja.
Maar ja, ik hoop wel dat er wel publiek bij is. Want het is leuker met publiek.
Ja.
Ja, het is saai om een zwart-witte vlag te hebben zonder applaus.
Hij zit niet een beetje meten met twee maten, Hans. Want die teams komen natuurlijk ook overal van de wereld vandaan.
Ja, en je hebt natuurlijk ook nog de toeleveranciers. Pirelli zit in Noord-Italië. Brembo zit er. Magneti Marelli. Dus er zijn allerlei andere bedrijven die ook mensen naar die Grand Prix toesturen. Ik blijf het heel spannend vinden. Ja.
Ja. Baas van de Australische Grand Prix, die heeft al gezegd, het gaat gewoon met publiek plaatsvinden, wat er ook gebeurt. Ze hebben daar een of ander toernooi, een hockeytoernooi gehad. En dat is afgelopen weekend, weet jij misschien nog beter? Of, nou, in ieder geval is zeer recent, afgelopen week is een hockeytoernooi geweest met 84.000 mensen. En dat is ook in alle, dat is allemaal goed verlopen.
Nou, ook tennistoernooien worden, Indian Wells is afgelast. Olympische Spelen staan onder druk.
Okay,
er zijn wielerwedstrijden, Milan San Remo is afgelast. Dus er zijn overal ter wereld zie je gevolgen voor sportevenementen en wedstrijden. In Nederland bijvoorbeeld trainers van Ajax zijn naar huis gestuurd. Omdat ze op een plek waren waar iemand met coronavirus was. Ik weet dat de reservespelers van Ajax die niet op de lijst staan, die mochten niet naar het stadion komen, moesten thuis blijven. Omdat men bang was voor dreiging. Dus het heeft invloed. En hoe ver die invloed gaat. Kijk, tot er een eerste geval is van een sporter of iemand in de omgeving van een sporter die het virus heeft gekregen, zal je zien dat mensen nog gaan schipperen. Maar vanaf dat moment dat het gebeurt, dan wordt het nog spannend of evenementen doorgaan.
Gelukkig zijn sporters doorgaans goed fit.
Ja,
Dan schijn je er wel redelijk doorheen te fietsen.
Je bent nooit sneller dan een virus.
Nee, precies. Dat is toch zo'n spreekwoordje. Al ben je nog zo snel, het virus
achterhaalt je wel.
Ja, precies. Voor jou als rijder, als jij over een circuit rijdt en er is geen publiek, hoe ervaar jij dat?
Ja, dat is natuurlijk altijd minder leuk. Ja, ik heb het zelf ervaren. Junior klasses onder de Formule 1. Ik heb zelf Formule Renault 2 liter gereden. Instapklasse. Ja, daar is gewoon minder publiek. Nou denk ik wel, als een Grand Prix als Bahrein kan dit makkelijk doen. Hè. Die zijn niet afhankelijk van het betalende publiek. Dat is natuurlijk wel zo. Kijk, de Grand Prix van Australië is afhankelijk van het betalende publiek. De Grand Prix van Nederland zal ook afhankelijk zijn. Dat is natuurlijk wel zo. De Grand Prix van Bahrein kan dit beslissen. En het is natuurlijk overigens daar gewoon een werkdag in het Midden-Oosten. Dus er komt sowieso, deze Grand Prix is sowieso al niet zo best bezocht. En deze betalen gewoon om op de kalender te staan. En het is natuurlijk wel jammer. Ik bedoel, er is natuurlijk altijd meer show als het publiek is. Kijk naar wat we in Oostenrijk hebben meegemaakt met Max Verstappen. En hopelijk gaan meemaken in Nederland. Dat is natuurlijk echt fantastisch.
Ja, dat mag niet gebeuren dat er geen publiek bij is straks bij de race in Zandvoort. En dan eventjes gisteren was het Internationale Vrouwendag. De auto- en motorsportwereld wordt natuurlijk overwegend gedomineerd door mannen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er voor vrouwen geen plaats is. We kennen natuurlijk vrouwen in het wereldje. Bijtske Visser hebben we. Sophia Fleuris uit Duitsland. Van die verschrikkelijke crash. Macau, daar vloog ze zo die stelling in.
Danica Patrick.
Dania Patrick, Tatjana Calderon, Jamie Chadwick, die rijdt voor Williams. Ik begin even bij jou, Meindert, want jij bent wel een lekkere macho gast. Ja, jullie ook al trouwens, maar ik leg hem eventjes bij jou neer. Vrouwen in de Formule 1, zie jij dat ooit gebeuren?
Heel eerlijk, ze zijn welkom. Waarom niet? Ik denk dat vrouwen net zoveel rechten hebben als mannen. En ja, alleen blijft het altijd een sport wat toch iets meer aan mannen blijft trekken. Maar ik denk dat er zeker plek is voor vrouwen. Alleen krijg je wel. Kijk, er is niet zoveel content van vrouwen. Dus een aparte Formule 1 voor vrouwen zie ik nog niet snel gebeuren. Maar ze zullen wel net zo snel moeten zijn als de mannen. En dat is de laatste jaren nog niet zo gebleken. En een Formule 1 team is altijd op zoek naar de snelste coureurs. Of dat nou een vrouw is of een man is, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Alleen zij zijn de afgelopen jaren nog niet gebleken dat ze net zo goed zijn als mannen. Op een of andere manier. Waar dat in zit, echt geen idee. Ik heb zelf veel samengereden met Bijtske Visser. In 2014 en 15 in de World Series bij Renault. Nou, en daar heeft ze echt wel soms mij wel eens een poepie laten ruiken, zeg maar. Dus ik heb ook wel eens naar de achterkant gekeken en getrapt. Dat ik dacht van,
de auto
ik kan,
bedoel je?
Ja,
de auto,
ja, naar de auto. En dat ik echt dacht van, dit kan ik niet helemaal bijhouden.
Nou,
ja.
Lewis Hamilton zei dus precies dit. Dat bedoelde hij ook met diversiteit. Hij zei, I would love to race against women. I can't wait. I can't wait. Dus dat is ook een van de dingen die hij graag wilde. Ja, ik weet niet, jij kan beter inschatten in hoeverre het fysiek ook mogelijk zou zijn. Want dat is een beetje.
Ja, dat is het dingetje. kijk, op een gegeven moment, de stap naar Formule 1 valt wel mee. Je hebt stuurbekrachtiging, je hebt rembekrachtiging. Dus het is alleen de focus wat heel veel van je vergt en de warmte. Alleen in de onderliggende klasses, Formule 2, Formule 3, Formule 4, heb je geen stuurbekrachtiging, heb je geen rembekrachtiging. En dan gaat het heel veel vergen van fysiekheid. Ja, en daar moet je wel als dame wel doorheen. Ik bedoel, de dames die rijden, als je naar het lichaam kijkt, zijn ze wel heel erg afgetraind.
Ik heb laatst bij het nog gezien, maar die, dat is gewoon een kledingkast. Echt een hele brede schouders.
Ja, en zij moeten echt hard aan trekken om op hetzelfde niveau te komen als een man qua spierkracht.
Ja, ze moeten er meer moeite voor. Je ziet het bij Turner natuurlijk ook, hè, dat Hans, dat mensen, de mannen hangen natuurlijk aan de ringen, maar ja. Vrouwen doen dat niet. Dat is ook niet zonder reden natuurlijk.
Nee. Nou ja, je hebt, er zijn wel vrouwelijke Formule 1 coureurs geweest in het verleden. Hè? Lella Lombardi met haar halve punten in Spanje in 1975. In de jaren 50 heb je Maria Teresa de Filippis al gehad. Maar het zijn wel incidenten.
Ja, ja. Ja. Het is te weinig, hè, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ik zou het wel leuk vinden. Ja. Je hebt er ook wel een mening over, toch? Umberto?
Nou, ja. Ik denk dat het ook begint bij hoe open is je mentaliteit om het te willen. En zodra er een voorbeeld is, kan het ineens heel snel gaan. Kijk naar het voetballen bijvoorbeeld. Ja, in Nederland was voetbal tot 1971 officieel verboden door de KNVB. Nou, en nu later ben je vice wereldkampioen in een mensenleven. Dus dat het nu niet is, betekent niet dat het nooit zal zijn. De voeding wordt beter, trainingen worden beter, apparatuur wordt beter. Het is niet meer te vergelijken met Formule 1 van de jaren 70 of jaren 60. Dus als de omstandigheden goed zijn, talent is goed, ja, waarom niet?
Zijn er nog meer sporten eigenlijk trouwens waar vrouwen, waar er een verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen behalve turnen?
Waar ze echt andere dingen moeten doen.
Ja, dat ze zeggen van nou, dit doen we niet met jullie, want daar zijn jullie te...
Nou, de meeste sporten zijn zodanig geëvalueerd dat vrouwen en mannen ongeveer hetzelfde doen. Kijk, bij turnen heb je gewoon hele explosieve onderdelen die vrouwen doen geen ringen bijvoorbeeld.
Nee, exact.
Omdat ja, dat is zo explosief dat vinden... Terwijl ik wel denk dat vrouwen dat ook zouden kunnen. Ja. Alleen men vindt het kennelijk niet mannelijk vrouwelijk genoeg. Terwijl mannen doen ook geen evenwichtsbalk. Terwijl mannen zouden dat ook kunnen. Er is geen enkele reden waarom een man geen evenwichtsbalk gaat doen. Het is alleen zo geëvolueerd. Het is ook een bepaalde cultuur in een sport. Ja. Waarom iets wel of niet kan. Doe snoeker, zeg ik laatst, ook mannen en vrouwen tegen elkaar spelen. En dat is ook jarenlang onmogelijk. Dat heeft niets met fysiek te maken. Darts. Moet je kijken wat voor opwinding er is over darts.
Ja.
Oeh,
ja.
Een vrouw bij het darts. Wauw, die kan ook 9 pijltjes gooien. Weet je, dus het is ook wat in ons hoofd zit, hè?
Ja, een wielrennen is er. Wielrennen. Wel verschillend. Vindt ze niet tegen elkaar, mannen en vrouwen?
Nee, dat is ook niet te doen. Voetbal ook niet.
Nee, toch niet, hè?
Nee.
Dus toch wel interessant, eigenlijk.
Ja. Bij paardrijden weer wel.
Ja.
En vrouwen schaatsen weer niet de 10 kilometer, toch?
Nee. Ja. Nee, ook niet tegen elkaar. Tegen mannen bedoel ik.
Nee, precies.
Ja. Hans, jij hebt een tijdje geleden op jij hebt geschreven Formule 1 2020.
Ja.
En even kijken. En deze dwars door de Tarsenbocht. Welke was nou de nieuwste van de twee ook weer?
Nee, ze zijn tegelijkertijd uitgekomen. Okay. Maar dwars door de Tarsenbocht is 2003 voor het eerst verschenen. Toen we nog maar 11 Nederlanders hadden die Formule 1 hadden gereden.
Ja.
2007 een eerste update. Het waren de 13 en nu zijn het de 15.
Juist. Hoe zijn je boeken tot stand gekomen? Heb je met alle rijders gesproken? Heb je alles geresearched?
Ja, ik heb in 2003 destijds iedereen gesproken. Veel rijders, niet iedereen wilde meewerken. Ik heb nu ook Guido van der Garde en Max niet gesproken.
Okay.
Die heb ik wel benaderd. Maar ik heb veel monteurs gesproken, teambazen, mensen die er op de een of andere manier betrokken bij zijn geweest. En tegenwoordig is natuurlijk zoveel online te vinden dat je die carrières beter kan bespreken. Voor Guido vind je bijvoorbeeld de hele rechtszaak totaal uitgeschreven.
Welke rechtszaak eventjes voor mensen die dat niet weten?
Nou, hij heeft destijds een hele langlopende rechtszaak gehad met Force India.
India, ja.
Aanvankelijk Spijker, later Force India. Ja. Dat heeft jaren geduurd. En die hele uitspraak is online te vinden, honderden pagina's lang.
Wat leuk, lezen voor.
Ja.
Heb jij het gelezen allemaal?
Ja, zeker.
Oké.
Ja. Wat wilde je weten van Max? Want je wilde hem spreken, hij wilde niet, maar wat wilde je van hem weten?
Nou ja, Max is natuurlijk zo vaak in de media dat je wel een goed beeld kunt vormen. Maar je kan nooit, als je hem niet persoonlijk hebt gesproken, bepaalde dingen toeschrijven als dat je hem echt kent. Dus dan blijf je altijd iets meer op een afstand. En als je mensen zelf spreekt, bedoel, ik heb die hele generatie ervoor, heb ik allemaal gesproken, dan kun je ze echt zelf de vraag stellen. Dat is wel echt anders.
En het is denk ik ook voor jou als journalist wel de uitdaging om hem ook echt wat meer te laten zeggen. Want hij zegt eigenlijk niet zoveel in zijn interviews. Nee. Hij heeft natuurlijk een ijzeren mediatraining gehad de afgelopen jaren. En hij zegt eigenlijk niet heel veel.
Nou, ik ben het niet met je eens. Hij is wel bereid om altijd antwoord te geven. Ik vind hem juist heel open. Max is de eerste die, als je aan hem vraagt van hoe was het?
Ja.
Nou, slecht. Want, en dan komen drie of vier redenen. Of hij vond het heel goed. We hebben het net over Ferrari gehad. Hij is de eerste die gewoon roept.
Ja, dat is wel.
Ze zijn aan het zoemelen. En maar, dat wordt hem niet in de... Ik heb met hem gestaan bij Exact Live bijvoorbeeld. Er zijn 6.000 man in de jaarbeurs in Utrecht. Heel open. Heel open. Over hoeveel hij traint, over wat hij doet, over wie hij wel mag, wie hij niet mag, of het relevant is of niet relevant is.
Hoeveel hij verdient, wat hij stemt, hoe zijn vriendin heet, wat hij met zijn vriendin doet.
Dat schrik ook niet.
Nou ja, dat zijn toch ook interessante dingen om te weten. Maar wat me altijd opvalt bij vlak voor de race met Jack, hè? Met Jack. Ja. Jack Ploy, dat weet je misschien wel, mijn. Dan vraagt Jack altijd naar bepaalde dingen. Doen jullie een 2-stopper, doen jullie een 1-stopper? En dan lult hij altijd eromheen op een hele slikke manier.
Ja, lijkt me logisch toch? Je gaat je concurrenten niet vertellen hoe je het gaat doen. En zeker in hetzelfde jaar niet. Ik bedoel, 2020, dan ga je in Australië niet vertellen van joh, luister eens, wij hebben aan de remmen dit en dat gedaan omdat we daarmee 2/10 winnen op het rechte stuk en 20 meter laat kunnen remmen. Ga je niet vertellen. Ook niet aan de Nederlandse media. En dat lijkt me ook vrij logisch in dit geval. Kijk, antwoorden van hoe vaak je traint. Bedoel, dat zijn dingen. Het is leuk om te vertellen. Leuke feitjes en weetjes. Maar daar kunnen andere teams niks mee.
Mm. En, zodra, dit is voor de wedstrijd.
Ja, en zodra, voor de
na
wedstrijd.
Na de wedstrijd is hij gewoon open.
Ja, want dan weet je ook hoeveel hij gestopt is. Ja, logisch.
Die kunnen die andere teams ook allemaal lezen.
Ja.
Je kunt het allemaal zien.
Ik ben vandaag 2 keer gestopt. Newsflash. Ja. Alright, oké. Okay. Eventjes nog ander dingetje. Wie wordt dit jaar wereldkampioen? Even graag voor jullie een korte reactie, eventueel met een motivatie. Ik begin even bij jou, Meindert.
Ja, ik hoop Max.
Ja,
dat
uiteraard.
Sowieso, uiteraard. Maar ik doe een wilde gok op Leclerc dit jaar.
Oh, wauw. Dus dan denk je dat Ferrari erbij zit?
Dat denk ik wel. Wintertesten is altijd een dingetje. Hè. Niemand laat het achterste van zijn tong zien. En Mercedes, ze zaten vorig jaar natuurlijk al dichterbij. Mercedes zal wel toonaangevend zijn. Maar Ferrari is toch wel heel slim. En ik denk dat Leclerc in zijn derde jaar nog meer heeft geleerd. Nog cooler is. En toch ook wel heel sterk is.
Hans van der Klis, wie wordt wereldkampioen?
Ik denk Lewis Hamilton. Ja. Ik denk dat Mercedes toch weer er iets bovenuit zal steken. Het blijft. En ze hebben... Je ziet dat zo'n team zich weer kan doorontwikkelen. Nu met het DAS-systeem. Ik vind het fascinerend en geweldig. En hij zit er zo bovenop. Het is zo'n uitzonderlijk getalenteerde jongen. Zo toegewijd aan wat hij doet. Ja, ik denk dat hij gelijk komt in het aantal titels met Schumacher.
Juist, oké dan. Umberto, wie wordt de wereldkampioen, denk jij?
Ik sluit voor een deel aan bij dat ik hoop Max Verstappen. Dat die Honda zich nog beter ontwikkelt. Maar ik vermoed ook nummer 7 voor Lewis Hamilton. Hij is zo gemotiveerd en gebrand om die 7e titel binnen te halen. Hij heeft een goed team om zich heen. Een goede ploeggenoot. Bottas, een beetje saaie man.
Ja, maar wel kent zijn plek.
Ja, en hij heeft vorig jaar echt goed gedaan, Bottas. Een tijd zelfs beter dan Lewis. Maar dus hij trekt Lewis ook nog eens vooruit. Ik denk wel dat Max een grootste concurrent is. Leclerc is een fantastische coureur, maar ik vraag me af of Ferrari slaagt er altijd in de laatste jaren om hetzelfde te verkloten ergens.
Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje dat ze dus niet moeten doen. Als als ik voor iets voorspel.
Toch? Qua coureur, maar qua ploeg, ik weet niet.
Dat gaat altijd. En dat is een ding wat de jaren dat ze succesvol waren met Schumacher, was het team bestond bijna uit alleen maar Engelsen die het allemaal runden. Bijna geen Italianen zaten.
Dus ik denk Lewis.
Alright. Eventjes wat dingen voor de aftelling. Vragen van podcastluisteraars. Dion Dietvorst die vraagt aan onze Olaf Mol. Wat nou als bijvoorbeeld Ferrari niet kan afreizen omdat de helft van hun personeel ziek is? Gaat de race in Melbourne dan gewoon door? En Olaf die zegt ja, Ferrari en AlphaTauri hebben aangegeven dat hun personeel op sterkte is. En gewoon naar Melbourne onderweg zijn. Dus geen zorgen daarover, Dion. Dan nog een vraag van Cor de Zwaan. Duitse RTL heeft besloten hun Formule 1 crew, reporters, technici en cameramensen niet te laten afreizen naar de eerste drie Formule 1 races van dit seizoen. Zij doen de uitzendingen vanuit de studio in Keulen. En Olaf, de vraag aan Olaf was, en aan Jack en de anderen, gaan jullie wel? En Olaf zegt eigenlijk heel simpel, als de Formule 1 gaat, dan gaan wij ook. Dus ik hoop dat jullie vragen bij deze beantwoord zijn.
Dames en heren, het is Harbour Time.
Het is Harbour Time.
Zeg, is dit trouwens, zijn dit nieuwe klopklapkapjes? Want ik heb dat ding de hele tijd tegen mijn mond aan. Maar,
shit, de ballen lijken aan.
Dat is ik weet niet of wie er hiervoor gezeten heeft. Zijn ze in Italië geweest toevallig, deze microfoons?
Het is een hele goeie die je hier aanstipt eventueel in deze podcast. Want dat is inderdaad een ding.
Maar waarom zeg jij niet wie je denkt dat wie wereldkampioen wordt?
Oh, nou, dat wil ik wel zeggen. Ik denk dat Max wereldkampioen wordt. Ik denk dat hij het verschil gaat maken voor als rijder. In de het wereldkampioenschap. Goed,
wow,
daar is
kijk even
de afdeling lekkere hapjes. Even wat een beetje ruimte maken. Wat wordt er geserveerd aan onze gasten in de Harbour Club?
Heerlijke beef tacos heb ik voor jullie. Gyoza's, dimsum en een salmon tort sushi roll.
Okay. Ik heb geen idee wat je gezegd hebt, maar het ziet er goed uit.
Ja. Heb je het zelf gemaakt?
Nee, ik heb het niet zelf gemaakt.
Het ruikt...
Ik zou het wel willen kunnen doen. Maar helaas.
Het ruikt echt fantastisch. Heb je chopsticks?
Ik zou zeggen, geniet ervan. Tas toe en maak het lekker soldaat, zoals het heet. Vrienden, als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast, doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. En daar vind je alle informatie die je nodig hebt. En volg ons ook op Instagram. @F1 aan tafel. @Formule 1 aan tafel. Maar je schrijft @F1 aan tafel. Oké, vanuit de Harbour Club in Vinkeveen was dit Formule 1 aan tafel. En heren, allen bedankt voor jullie komst hier.
Graag gedaan. Graag gedaan.
En tot volgende week.
Tot ziens.
Ciao.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Zit geen kogelvis bij je?
Nee.
Oké. Okay. Just checking. Dat is die hele dodelijke... Kijk hoor.
Heel mooi. Erg lekker. Topper. Sorry luisteraars.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.